Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Verocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de IIA Auditcast, een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Mijn naam is Peter Hartog, directeur van IIA Nederland en naast mij zit Naima Rief, adviseur en docent Risk en Audit en verantwoordelijk voor de Operational Audit opleiding aan de Haagse Hogeschool, die dit jaar haar 30-jarig jubileum gaat bereiken. We gaan het vandaag hebben over cybersecurity, een belangrijk onderwerp voor internal auditors en al jarenlang de nummer 1 in Risk in Focus. En dat zal ook volgend jaar zo zijn. En dat gaan we doen met Ronald van der Langenberg, oprichter en partner van In Audit en zoals je zelf op je LinkedIn-pagina zet, ook dataverbeteraar. Mooi begrip. Ik hoop dat we daar ook nog iets van aandacht aan kunnen besteden. Welkom Ronald, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Naim, wil jij de aftrap geven?
Ja, wat leuk Ronald om met jou te kunnen spreken over het onderwerp cybersecurity. Waar nogal over te doen is in de buitenwereld. Ten eerste zou ik met jou willen, ben ik wel benieuwd hoe jij kijkt tegen de begrippen cybersecurity of cyber resilience. Is dat nou semantiek of is dat echt iets anders?
Het hangt natuurlijk met elkaar samen, laat dat helder hebben. Maar het zijn toch al twee verschillende dingen. En misschien ook het makkelijkste, zoiets inzichtelijker te maken door te gaan kijken van wat zouden de consequenties zijn. Cybersecurity is gewoon de zaak dicht houden. En traditioneel hebben we het over de CIA, Confidentiality, Integrity of Availability in het Nederlands, BIV. Ja. Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daar gaat eigenlijk die drie dingen om. Maar als je naar resilience kijkt, dan gaat het eigenlijk over weerbaarheid. En ja, kijk, het is hartstikke fijn en steeds belangrijker ook dat je eigenlijk ervan uitgaat van de kans dat er iets gaat gebeuren is vrij groot. En dus moet je heel veel concentratie ook hebben van hoe snel veren wij terug en herstellen we ons. Maar ja, als dat betekent dat door een datalek al jouw klantgegevens toch buiten zijn, dan kun je wel heel snel terug zijn in bedrijf. Maar heb je toch die schade geleden. Dus cybersecurity is breder dan alleen het aspect resilience. Ik zou resilience eigenlijk als een onderdeel willen beschouwen van cybersecurity als geheel. Aha. Of eigenlijk information security als geheel. Ja. En het information zit ook nog buiten de cyberwereld en buiten de digitale wereld.
Ja, helder, dankjewel. Als ik nou zeg dat cybersecurity op dit moment de allerbelangrijkste vraagstuk, beheersvraagstuk is. Ben je daarmee eens?
Ik denk dat het voor de meeste ondernemingen wel zo is, ja. Kijk, wij zitten zelf heel erg in de financiële sector. En de financiële sector, daarvan zeg je van, ja, weet je, het enige wat een kantoorpand in en uitgaat, zijn mensen. Maar alle andere dingen zijn data. Zelfs geld zou je kunnen beschouwen als een vorm van data. Als alles data is, dan is er daar ook je grootste kwetsbaarheid uiteraard. Kijk, bij een andere fabrieken of zo, waar ook echt fysieke omzettingsprocessen plaats kunnen vinden, kun je best wel voorstellen dat cybersecurity misschien niet het grootste issue is. Dat er andere risico's in de supply chain of in het businessmodel, strategische risico's, dat die grote rol spelen. Ja. Maar ik denk voor heel veel ondernemingen, en zeker voor financiële ondernemingen, is information security zou toch eigenlijk wel de topprioriteit moeten zijn.
Ja. We zien dat die risico's al heel lang aan de top staan, maar zich wel, denk ik, ontwikkelen in de tijd. We hebben het ook wel zo van een soort rat race tussen de inbreker en de beveiliger. Kun je aangeven wat er op dit moment actueel is in de cyber-ellende, zoals jullie dat zelf noemen?
Ja, wij hebben het over elke maand de cyber-ellende pubquiz. Elke maand komt er een nieuwe ellende genoeg binnen om daar weer een grappige pubquiz binnen ons eigen bedrijf te houden. En we doen hem ook steeds vaker buiten. Hè. Vorig jaar hebben we ook voor het IIA gedaan en werd hij ook hoog gewaardeerd. En we gaan dit jaar ook proberen internationaal te doen. Dat vind ik nog wel spannend. Wat grote ontwikkelingen. Kijk, ik denk dat de belangrijkste ontwikkeling is. We zien nog steeds heel vaak als je, als ik elke maand weer wat ellende boven water til, hè, dan is het weer een 24-jarige man uit Almere of een 17-jarige jongen uit Den Haag die wat gedaan heeft. Die komen naar boven, maar daar zit absoluut ook dreigingen. Die jongens richten ook schade aan. Maar eigenlijk de echte grote bedreiging is het feit dat de hele tegenstander zo aan het professionaliseren is. Dat er met allerlei markten, waar allerlei dingen worden verhandeld. Je hebt gewoon een hele professionele keten, industrie tegenover je staan. Als je een beetje pech hebt. En daar vergis je wel eens in. Kijk, zijn er heel weinig mensen die zich realiseren als je op internet met je browser een website bezoekt, wat voor informatie je allemaal achterlaat. Maar je laat heel veel informatie achter. En zelfs al doe je zelf actief niks, als jij met het internet verbonden bent, dan kan jouw IP-adres gewoon gepinkt worden en kan er informatie opgehaald worden. Er zijn gewoon, dan heb je de handel in de zero days. Hè. Dat zijn dan kwetsbaarheden die zijn gevonden in een bepaald systeem en die worden dan verhandeld totdat ze gefixt zijn. Stel je voor dat er een kwetsbaarheid is gevonden in een bepaald besturingssysteem. Dan zijn er gewoon mensen die daar een handeltje van maken, die gewoon een hele range IP-adressen gaan pingen om te kijken van hey, welk informatiebesturingssysteem zit hierachter. En als je dat hebt, nou, dan is dat, heb je een heel lijstje met deze IP-adressen zijn mogelijkwijs kwetsbaar. Nou, dat kun je doorverhandelen naar mensen die gaan kijken van kunnen we daar wat mee en kunnen we wat plaatsen. Nou, dat laat zeggen dat de helft kan wat geplaatst worden en dan wordt een soort backdoor geopend. En dan worden de poorten misschien geopend waarmee iemand anders kan komen. Nou, dan heb je een soort industrie die het leuk vinden om op zo'n server te gaan browsen. Wat voor informatie staat hier eigenlijk allemaal op en wat kunnen we hier doen? Nou ja, de particulieren waar je hooguit foto's kunt hacken zijn misschien niet zo interessant. Maar ik heb hier ineens een verzekeraar te pakken en ik ben binnen. Nou, je weet, verzekeraars hebben altijd heel veel geld. Dus dan wordt het eens interessant. Nou, dan ga je dat verder uithandelen. En uiteindelijk kom je dan, heb je mensen die software, ransomware ontwikkelen. Gewoon de software ontwikkelen. En zeggen, nou, we hebben alleen maar software ontwikkeld. We verkopen dat alleen maar. Het is gewoon legaal. En, maar degene die het exploiteren, die zijn natuurlijk in ieder geval illegaal. Overigens is het ontwikkelen van ransomware natuurlijk ook illegaal. Maar goed, dat wordt dan vervolgens deployed. En dan wordt er een kraak gedaan en heb je zelfs een totale industrie die ook de helpdesk regelen en de onderhandelingen met de advocaten en dergelijke. En uiteindelijk ook de incasso doen en tot en met de geldezels die uiteindelijk het geld moeten witwassen. Nou, die hele industrie die leeft allemaal met de opbrengsten van ransomware uit de aanvallen en dergelijke. Ja. En dat is gewoon de professionalisering van die kant vind ik wel erg bedreigend voor zeker voor grotere ondernemingen en zeker voor financiële industrie in Nederland. En daar moeten we echt, we hebben met professionals te maken waarschijnlijk.
Dus eigenlijk hebben we het over de georganiseerde misdaad in de cyberwereld.
Ja, en een van de bizarre dingen is dat betrouwbaarheid daar een hele grote factor is. Want je gaat alleen maar ransomware betalen als je ook zeker weet dat daarna niet opnieuw wordt aangevallen. Of dat je niet alsnog weer opnieuw. Dat is het bizarre. Je hebt gewoon een helpdesk die je helpt. En betrouwbaarheid moet uitgestraald worden op het moment dat je met advocaten en onderhandelaars aan de slag gaat om ook werkelijk geld te gaan ontvangen.
Ja, bizar. Ja. Hey, en DORA, Digital Operational Resilience Act.
Ja.
DORA, kortweg. Dat is de laatste ontwikkeling qua regelgeving. Brengt dat nou hele nieuwe dingen met zich mee ten opzichte van bestaande regelgeving?
Het is, het interessante is dat je het over resilience had in het begin. En ja. DORA, in de term DORA, zit de R van resilience, van weerbaarheid. Ja. Dus dat krijgt veel nadrukkelijker aandacht. Nou, eigenlijk is DORA gewoon een verdere doorontwikkeling. In Nederland hadden we de good practice document van de Nederlandse Bank voor de financiële industrie. Ja. 2019-2020 aan mijn hoofd. Daarna is het eventjes stilgebleven eigenlijk in de doorontwikkeling. Volgens heeft EIOPA, dus de toezichthouder op de verzekeringsmarkt, heeft twee belangrijke papers uitgebracht die eigenlijk in Nederland nauwelijks aandacht hebben gekregen. Eentje ging over ICT governance en er zaten een aantal nieuwe elementen in die wat strenger waren eigenlijk dan de good practice document van de Nederlandse Bank op dat moment. Maar wat er gebeurt is dat eigenlijk internationaal heb je overal nationale toezichthouders. We willen niet dat tussen landen een soort competitie gaat ontstaan van welk land de laagste eisen stelt, dat wordt het meest aantrekkelijke land. En dat willen we in ieder geval niet. En we willen eigenlijk ook niet dat en de drie grote toezichthouders op de financiële industrie, dus de toezichthouders op de banken, de verzekeraars en ben ik even de derde kwijt.
Pensioenfondsen?
Ja, pensioenfondsen.
Nee, het pensioenfonds is volgens mij niet. De EIOPA is ook verantwoordelijk voor de pensioenfondsen. Het is volgens mij de beleggingsondernemingen. Maar ik ben even kwijt hoe het precies de toezichthouder heet. Okay. Maar in ieder geval die drie toezichthouders die vormen samen bij de European Systemic Risk Board. En die hebben besloten van nee, we moeten hier gezamenlijk één paper uitbrengen die dan eigenlijk ook voor kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen vallen dus vreemd overigens maar beperkt onder de DORA. Dus alleen bedrijfstakken pensioenfondsen die groot genoeg zijn vallen eronder, maar bijvoorbeeld kleinere ondernemingspensioenfondsen helemaal niet. In ieder geval, we moeten gezamenlijk optrekken om een soort gezamenlijke standaard neer te zetten van zo zou zou informatiebeveiliging eruit moeten zien in de financiële industrie. En voor financiële ondernemingen. En dat is eigenlijk een natuurlijke doorontwikkeling. Waarbij je nu zegt, met DORA heb je in ieder geval weer een Europese standaard te pakken. Dus je hebt geen concurrentie tussen landen om de laagste standaarden. En de standaarden zijn ook vergelijkbaar voor heel veel soorten financiële ondernemingen. Want eigenlijk geldt overal dezelfde logica.
Ja, ja. Dus wel ook hier geldt gelijke monniken, gelijke kappen. Tussen die Europese landen.
Tussen Europese landen. Dat is steeds de bedoeling. Hè? En soms komt het beter uit de verf dan andere. Op papier is het mooier dan in de werkelijkheid is. Hè? Ja. We zien wel degelijk steeds verschillen. Ja. Maar goed, het is wel het streven om hier geen concurrentie op te plegen. En eigenlijk ook hier gemeenschappelijk op te treden. En er zitten ook componenten aan, net als stel je voor dat heel veel ondernemingen brengen inmiddels hun gegevens naar de cloud. Ja, in Nederland wordt geëist, de Nederlandse bank zegt van ja, we willen altijd right to audit hebben. Hè, en we willen altijd, je mag best dingen uitbesteden, maar wij als toezichthouder moeten niet belemmerd worden in het uitvoeren van onze toezicht. Yes. Klinkt heel mooi, kun je contractueel overeenkomen, maar zie je ooit iemand van de Nederlandse bank naar Google gaan, het rekencentrum van Google of Microsoft?
Ja, precies.
Van jongens, we komen even de server van verzekeraar A hier bekijken. Ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet zo. Dus met de DORA wordt nu ook een infrastructuur gecreëerd om ook daar, met dat soort derde partijen, gecoördineerd, Europees breed, toezicht te kunnen houden op het moment dat het relevant is.
En misschien in aanvulling op dat toezicht. We hebben net een nieuwe code corporate governance. Een van de dingen die daarin eigenlijk niet opgenomen is, is een nieuwe verklaring omtrent risicobeheersing. Maar wat mij opvalt in de discussie over die verklaring, dat er over allerlei risico's wordt gesproken, maar eigenlijk niet over het cyberrisico of het IT-risico meer in het algemeen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, zeker zin bijzonder. De Norea is al best wel een tijd bezig met een lobby ook om een verklaring, net zoals de accountantsverklaring bij de financiële juistheid, maar ook een soort verklaring over de toereikendheid van de informatiebeveiliging verplicht te gaan stellen voor grote ondernemingen, voor OOB-ondernemingen of beursgenoteerde ondernemingen. Eigenlijk zie ik daar wel de logica van in, want dit is een hele grote kwetsbaarheid. Je kunt als organisatie gewoon een heel groot deel van je waarde kwijtraken als je getroffen wordt door een aanval. En niet alleen door de ransomware, maar ook door de gevolgen van. Ja, als je processen werkelijk verstoord raken of je het vertrouwen van het publiek in jouw bedrijf raakt ernstig verstoord. Ja, dat soort, je wil eigenlijk toch wel weten dat daar niet op bezuinigd wordt om de bottomline performance omhoog te krijgen. Dus ik zie de logica wel eigenlijk in. En ik denk dat corporate governance code vroeg of laat ook zal volgen. Ook om ook IT-risico's, informatiebeveiliging, wat nadrukkelijker elementen te maken van.
Dus een separate assurance over.
Nou, die separate assurance zie ik eigenlijk niet zozeer komen. Accountants hebben dat in het verleden voor elkaar gekregen. En dat is iets wat we nu niemand meer durven los te laten. Ja. Ik denk wel dat het zo is op het moment dat je het eenmaal introduceert. Dat je er nooit meer van afkomt. En dat daar de regel. We hebben natuurlijk ook wel een klimaat waarin ondernemingen de ruimte moeten krijgen. Ja. En waarin we niet steeds meer regels gaan opleggen aan ondernemingen. Dus ja. Okay. Of dat verplicht gaat worden, weet ik niet. Maar ik zou uit bijvoorbeeld een corporate governance code, die zeker zin onverplicht is, waar je een complain or explain uitweg hebt. Ja. Zou ik hem daar eigenlijk wel verwachten.
Okay. We willen graag met jou nu kijken naar de beheersingskant van cybersecurity. Mijn waarneming is dat het thema vaak benaderd wordt vanuit de technische kant. Terwijl ik denk, gedragskant is minstens zo belangrijk. Hoe zie jij dat?
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Wij zitten heel. Nou, ik heb laatst ook weer een artikel geschreven voor ons eigen in-audit magazine. Ja. Het ging ook over tussen stoel en toetsenbord. Hè. Daar zit het grootste risico volgens IT'ers. En ik weet niet helemaal zeker of dat altijd zo is. Maar ik denk uiteindelijk. De mens is toch wel de meest kwetsbare factor. Alle andere dingen, alle techniek kun je beveiligen. En kun je over nadenken, kun je beheersmaatregelen voor je vernemen. En die beheersmaatregelen kunnen ook gewoon, als ze in de techniek zitten, gewoon 24/7 laten draaien. En er zal niet zo snel iets misgaan. Ja. Maar de grote kwetsbaarheid zit natuurlijk toch bij de mens. Hè? De persoon die een phishing mail opent of de persoon die een USB-stick in zijn computer zet of met zwakke wachtwoorden werkt en dergelijke. Ja. En om een giveaway te doen, ik denk dat ik internationale, als we de cyberlende pubquiz op de internationale bijeenkomst doen, dat ik eerst maar eens begin met de vraag van wie weet dat je sterke wachtwoorden moet gebruiken. Ik verwacht dat iedereen zijn hand omhoog steekt. Wie gebruikt altijd consequent voor elke website een ander wachtwoord, wat ook nog eens een keer heel erg lang en sterk is? Ja. Ik denk dat dan heel wat handen omlaag gaan. Ja. Want ja, het is, en hetzelfde met het aanklikken van cookies. Cookies accepteren of niet accepteren. Ik denk heel veel mensen toch vaak, ja, we zijn zo geprogrammeerd voor het gemak. Hè, voor de olifantenpaadjes. En daar van die zwakheid wordt gebruik gemaakt.
Ja.
En zelfs als je, hè, dus nou, één element is awareness. En een ander element is training. En ik denk dat we daar op al die beide elementen goed moeten werken. En het gekke is dat heel veel codes, of je nou naar de ISO-standaarden of naar de Good Practice documenten van de Nederlandse Bank, zitten heel erg sterk op die awareness. Zorgen dat mensen het weten en bewust zijn en hopelijk ook de verantwoordelijkheid nemen. Maar er zit eigenlijk heel weinig op training. Terwijl ik denk van ja, dingen weten is één, maar dingen dan ook altijd geautomatiseerd zeg maar zo doen is een tweede. En dat vergt training.
Ja, dus naast bewustzijn ook echt competenties bijbrengen die gericht zijn op cybersecurity.
Ja, ik denk dat, ja, precies. Het trainen van mensen, dat daar nog een wereld te winnen is.
Ja.
Kan je een voorbeeld geven van zo'n training? Ja, want ik zit ook te denken, het evolueert. Dus die training, het moet bijna iets continuus of periodieks worden om die awareness en de vaardigheden weer te updaten.
Ja, wij gebruiken zelf software. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb bij een verzekeraar waar ik zat, heb ik het al voor het eerst gezien. Dat we ook trainings, dus nep phishing mailtjes kregen. Die in het begin eigenlijk nog te makkelijk te herkennen waren. De CEO deelt eens zogenaamd de salarissen met van de top met je. Ja, ik heb hem wel door. Maar er kwam op een gegeven moment ook een berichtje van LinkedIn. Van hey, we hebben de standaarden aangepast. Klik even hier om meer informatie te hebben. Ja, hebbes. En het gekke is van zelfs dan weet je het allemaal. En dan ben je bewust. En ik ben echt niet het meest naïef op dit gebied. En toch, als je maar vaak genoeg bestookt wordt, stap je dus nu dan in. En heel eerlijk gezegd, van de fouten die je maakt, leer je het meest. Dus het is ook helemaal niet zo erg als je training hebt en dat je ze nu dan eens een keer ergens instapt. Denk, oh my god, hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Ik had het even moeten checken. Maar ja, wat gebeurt er? Je komt terug van vakantie, je hebt een hele serie e-mails en je gaat het gauw even door en je bent gewoon niet even scherp. Dat soort dingen gebeuren. Of ja, wat ik ook, ik heb denk een jaar geleden toen die nieuwe EIOPA-papers uitkwamen, bij het Verbond van Verzekeraars, hebben we ook een bijeenkomst gehad. Toen zei ik ook van ja, een van de kwetsbaarheden is bijvoorbeeld HR-afdeling. Of als je iemand solliciteert. Ja, mensen sturen, kijk, als het een pdfje is, dat kan weinig code meegeven. Maar stel ze wordt een Word document meesturen. En het is echt een super kandidaat, mooie foto. Precies het profiel wat je zoekt, qua jaren ervaring. En mooi verhaal erbij. En er zit een cv bij, en dat is een Word, en er zit een macro op. Ja, ik denk heel veel mensen gaan openen. Want ja, je bent gewoon nieuwsgierig. Je denkt van, deze kandidaat wil ik hebben. En maak wel even akkoord. Want ik wil even niet lastig gevallen worden met beveiliging. Ja, heb eens. Dus ja, er zijn wel.
De macro kan kwaadaardig zijn.
Natuurlijk, ja. Ja,
ja, ja, precies. Ja, dus de mens als de zwakste schakel.
Ja,
mag je dat zo zeggen?
De mens is de zwakste schakel. En er zijn ook hele leuke podcasts over social engineering. Hè. Hoe doe je dat? Een van de leuke voorbeelden vind ik. Is een vrouw die vertelt dan dat ze een soort professionele hacker is. En dan krijgt ze uitdagingen om ergens binnen te komen bij een bankgebouw. Alle poortjes, allemaal met pasjes en dergelijke. Oh mijn god, hoe kom ik hier godsnaam binnen? En dan gaat ze zich helemaal netjes kleden, hoog hakken, kort rokje, scherp gekleed, een enorme stapel papier onder handen. Gaat naar die deur die met je pasje moet openen. En laat precies voor die deur een stapel papier vallen. En is er altijd wel een man die zo beleefd is om eventjes te helpen met spul opraven en die spullen even de deur voor de open doet.
Hoffelijkheid heet dat, geloof ik.
Ja, maar wij zijn gewoon op een bepaalde manier geprogrammeerd. Ja. En dat zet onze kwetsbaarheid. En er zijn dus mensen die. In dit geval is het ook voor training overigens. Hè. Het was,
overigens geprogrammeerd in dit geval is wel dubbel. Hè?
Ja. Ja. Ja, ja.
Hey, vind jij dat boardrooms voldoende weer die aware zijn ten aanzien van cybersecurity? Dus bestuurders, zijn die nou bezig met dit thema? Of is dat toch iets meer voor de IT en CISO's van deze wereld?
En de auditors, Naim.
En de auditors.
Maar die komen wel.
Ja, precies. Nou, ik denk eigenlijk voor auditors en boardrooms min of meer hetzelfde geldt. Ik denk dat boardrooms, als ze het zelf heel erg belangrijk vinden, dan gaan ze waarschijnlijk ook de auditors op aansturen van we vinden het heel belangrijk. Ik denk dat dat wel een beetje gelijk oploopt. Ik denk dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat de boardrooms en de auditors daar wel een beetje op achterlopen. En dus eigenlijk zouden we nu al in de volle breedte op de hele markt veel volwassener moeten zijn als het gaat over informatiebeveiliging dan dat we feitelijk zijn. En dat kun je helemaal doortrekken tot aan de boord. En dat heeft gewoon simpelweg met de snelheid van de veranderingen te maken. Ik bedoel, we hebben het nu over informatiebeveiliging. En nou, dat probleem speelt natuurlijk al enkele jaren. En je ziet nu ook de regelgeving heel snel toenemen. Maar we zijn nog nauwelijks begonnen met na te denken over wat zijn de consequenties van ChatGPT en artificial intelligence. Ik bedoel, voordat we het ene probleem een beetje onder de knie gaan krijgen, dient het volgende uitdaging dient zich alweer aan. Het gaat gewoon heel snel.
Ja, ik realiseer me dat we in Nederland een geschiktheidstoets hebben voor bestuurders. Zou daar niet gewoon een eis moeten zijn? Gij zult kennis hebben van informatiebeveiliging of een kwalificatie op dat vlak? Of, is dat een gek idee?
Ik denk zeker dat het... je hebt op een gegeven moment... Bij de toetsingscriteria bij nieuwe bestuurders in de financiële wereld. Ja. Er moet een heel lijstje met wat je moet laten zien, wat je binnen je team allemaal aanwezig hebt aan competenties. Ja, daar hoort natuurlijk informatiebeveiliging wel bij.
Ja, het is volgens mij nog niet zo dat al een eis is.
Nee, het wordt een beetje nog steeds gezien als een onderdeel van operationele risicobeheersing. Ja. Maar weet je, de specifieke kennis en de specifieke dynamiek die in dit gebied zit, is natuurlijk wel zodanig dat het eigenlijk een soort eigen plek verdient. En we vinden het, kijk, als het over risicomanagement gaat, dan vinden we het heel normaal dat ze maar de hele actuariële risico's, ja, dat is zo complex, daar heb je iemand nodig die er speciaal voor opgeleid is. Ja. En dat vinden we heel nodig. En je ziet overigens ook in besturen van verzekeraars, zit je heel vaak ook pensioenfondsen, hè, dat de mensen die actuarieel geschoold zijn daar zitting in hebben. Ja, eigenlijk geldt het logisch hetzelfde voor informatiebeveiliging. Je kunt niet van een algemeen opgeleide risicomanager verwachten dat die... Ja, alle elementen en finesses van het gebied van informatiebeveiliging onder de knie heeft. Het is gewoon een apart vak. Waar je aparte, en zelfs, hè, dan zeggen we informatiebeveiliging is een apart vak. Nee, binnen die informatiebeveiliging kun je ook nog specialiseren. Hè, op, zit je meer op de hardware, op de software, op de...
Gedrag.
En gedrag, gedrag.
Gedrag als nieuwe discipline op cybersecurity gebied.
Nou, absoluut. Ik vind dat het eigenlijk te weinig aandacht krijgt. Hè. En dat is ook voor zich logisch. Informatiebeveiliging is heel vaak technisch gedreven geweest. En die mensen hebben minder de neiging om naar gedrag en cultuur te kijken. Maar creëren van een veilige cultuur waarin mensen ook makkelijke fouten toegeven en waar mensen eigenlijk bijna gestimuleerd worden om fouten te maken, om daarvan ook te leren. Ja. Waarin mensen makkelijk incidenten melden, waarin je ook gewoon aandacht is voor training met name ook. Hè? Ja. Dus gewoon nep phishing mails of USB-sticks laten rondslingeren met een foto erop. Whatever. Maak mensen bewijs. Haal niet alleen een technische hacker binnen, maar haal ook een ethische hacker binnen of een gedragshacker binnen. Ja. Om te kijken hoe je mensen kunt beïnvloeden. Ja.
Die cultuur die jij schetst. We hebben net ook een podcast opgenomen over psychologische veiligheid. Dus ik nodig de luisteraars ook vooral uit om die te beluisteren. Ook als element in de beveiliging tegen cybersecurity. Ja. En waar ik ook nog even nieuwsgierig naar was. We hadden het net over boardmembers en risicomanagers. Je mag niet verwachten dat ze van alle markten thuis zijn daarin. Ik denk dat hetzelfde geldt voor internal auditors. En zou je iets kunnen zeggen over wat de gemiddelde internal auditor zou moeten weten? En wellicht ook hoe dat zich verhoudt als derde lijn tot de tweede lijn?
Ja, wat je in ieder geval moet weten is dat informatiebeveiliging aandacht verdient. En ik denk dat het ook eigenlijk overal elk jaar op de agenda zou moeten staan, op het jaarplan zou moeten staan. In ieder geval in de financiële sector. Maar eerlijk gezegd zelfs daarbuiten denk ik ook dat het zou moeten spelen, want... het risico wat we vroeger alleen maar op computers en software zit, gaat zich ook steeds meer uitbreiden naar het domein van OT, Operational Technology. Ja. Dus het zou denk ik sowieso op de jaarplannen moeten staan. En dan denk ik ook dat je wel een basiskennis moet hebben om zaken te kunnen herkennen en te kunnen initiëren. En nou, ook al een beetje te weten wat zijn de normenkaders. Dat uiteindelijk, wat je natuurlijk meekrijgt als risicomanager of als interne auditor, dat het gaat over processen waar risico's in zitten. En van die risico's heb je weer controls gedefinieerd. Die controls moeten gemonitord worden. Die logica vind je ook gewoon in informatiebeveiliging. Ja. Alleen, het monitoren van die risico's of monitoren van die maatregelen, ja, daar komt dan het hele specifieke van wat een opleiding zit van RE-opleiding of een CISA-opleiding. En daar kom je wat meer de specifieke elementen tegen, zodat je wat beter kunt doorvragen, wat beter kunt zien van ja, wacht even, deze maatregel is misschien best goed, maar niet volledig. Hè? Of niet diepgaand genoeg.
Ik hoor ook in je woorden, Ronald, dat cybersecurity eigenlijk nooit af is. Dus je bent eigenlijk altijd onderweg.
Ja, dat is ook zo. Het is een rat race. Maar het is eigenlijk natuurlijk hetzelfde in de fysieke beveiliging. Hè. We hebben deuren sloten erop. En dan komt de inbreker via het raam in. Oh, daar moeten we het raam moeten spijlen voor zitten. En oh, daar komt hij via nog een andere manier binnen. En...
Maar dat betekent dus ook voor auditors dat zij hun kennis en kunde op dit vlak moeten onderhouden.
Ja. Ja, nee, maar ik denk dat het sowieso voor elke professional geldt, in welk vakgebied je ook bezig bent. Het idee dat je met je 20ste of 25ste bent opgeleid, afstudeert en dan die kennis 40 jaar lang kunt gebruiken, is natuurlijk volledig achterhaald. Op het moment dat je begint te werken, begin je ook weer gewoon je verder te ontwikkelen, te specialiseren. Sorry. Ja. En je zult je vakgebied moeten bijhouden en niks is zoals het is, niks blijft zoals het is, dus we moeten door. En ja... En het is ook overigens boeiend, hè? Ik moet er niet aan denken dat ik gewoon sinds mijn 20ste niks meer bijgeleerd heb. Ik vind het waanzinnig interessant. Ik noem mezelf dataverbeteraar, omdat ik het mooi vind klinken op het verlengde van wereldverbeteraar. Maar ook die hele wereld van data science, het is fantastisch.
Ja, ik dacht meer aan honden als variant op hondenverhuisraar. we gaan naar onze vaste afsluitende vraag, Ronald. En dat gaat over welke tips heb je... voor de auditors om zich nader te verdiepen in dit thema?
Nou, ik zou het eigenlijk voor iedereen willen aanbevelen om het ook voor jezelf leuk te houden om hiermee bezig te zijn. Dus hele saaie boeken lezen is denk ik niet de oplossing. Opleidingen volgen lijkt me altijd leuk, want je wil je als professional, dus dat kan ik ook iedereen aanbevelen. Maar als je zegt, nou ja, daar heb ik allemaal de tijd niet voor. Dus je hebt een hele interessante podcast die hierover gaan. Daniel Verlaan met... ik weet je wachtwoord. Schrijver, het boek is ook heel makkelijk te lezen overigens. Het leest lekker weg. Daniel Vlaanderen is nu populair natuurlijk met zijn uitslag van Wie is de Mol.
Precies.
Dus iedereen kent hem. Maar hij heeft ook een hele leuke podcast in het verlengde van zijn boek. En de eerste aflevering, dan ben je meteen verkocht, gaat over Sinterklaas.
Ja.
Het gaat over een ethical hacker die probeert ergens binnen te komen. Ook volgens mij een bank. En loopt tegen allerlei blokkades aan. Hoe komt hij uiteindelijk toch binnen? Als Sinterklaas. Ik heb hem al weggegeven dan. Maar dat is briljant. Ja. Het is echt een hele leuke podcast om te luisteren. Ene kant bewustwording. Andere kant toch ook wel gewoon een beetje genieten van dingen die fout gaan soms.
Ja, het is een laagdrempelige manier om je te verdiepen. Precies.
Ja, precies. Maar houdt het ook leuk voor jezelf. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om continu bezig te zijn. Als je wat meer zegt van, nou ja, ik vind dit heel erg interessant. Dan heb je Darknet Diaries. Dat is dan Amerikaans. Dat wordt er nog meer dingen genoemd en uitgewerkt. Ja, zelf vind ik heel erg The Lazarus Heist van de BBC. Vind ik een hele leuke podcast. Neem het mee op vakantie. En probeer het ook leuk te houden voor jezelf. En ja, ik zou ook iedereen wel willen adviseren om naast awareness ook aandacht te geven aan training. Wij werken zelf met Know Before. Dat vind ik heel erg leuk. Bij Nationaal Nederlander kwam ik Hoxhunt tegen. Het zijn allemaal bedrijven die zich specialiseren niet alleen op het uitleggen van de boodschap, maar ook gewoon training. Dat je steeds meer bewust wordt en een competitie-element en een spelelement zit erin. Om te zorgen dat het ook gewoon leuk blijft.
Leuk blijft.
Leuk. Dankjewel Ronald voor deze bijdrage. Interessant. En zeker als we volgend jaar weer een nieuwe serie over actuele ontwikkelingen gaan maken. Dan heb ik het idee dat jij hier weer zit om te vertellen over de nieuwe fase in de Red Race.
Ik vond het ook erg leuk. Dus dankjewel.
Ja. Ben je benieuwd naar overige auditcasts van IIA Nederland? Beluister ze dan via de website van IIA Nederland of Audit Magazine. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.